Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power met Glenn van den Burg.
Leiderschap wordt vaak teruggebracht tot eenvoudige recepten. Het gaat dan over welke leiders of welk leiderschap succesvol was in het verleden. Terwijl de context ondertussen alweer danig veranderd is. Of leiderschap wordt besproken vanuit wat de wetenschap ondertussen bewezen heeft. En dat terwijl leiderschap een groot en enorm complex onderwerp is. 11 jaar geleden schreven Koen Marichal en Jesse Segers 19 inzichten op over leiderschap. En nu komt ondertussen de 4e versie van die 19 inzichten. Die komt alweer uit in het boek Over Leiderschap. 19 inzichten wordt wetenschappelijke kennis over wat wel en niet werkt, gecombineerd met de kunst van leiderschap die door leiders beschreven wordt. De kennis kunnen leiders vaak wel tot zich nemen. Alleen in dit boek, gelukkig maar, wordt ook besproken waarom het zo moeilijk is om die kennis en die inzichten ook daadwerkelijk toe te passen. Koen Marichal is psycholoog en doseert en onderzoekt leiderschap aan de Antwerp Management School. En Jesse Segers is rector van de CIO en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Exeter. En ondertussen ook vaste gast bij People Power. Dat mogen we toch ondertussen wel in het cv erbij zeggen. Ja, en Dit onderwerp. Ik heb ook ooit een boekje over leiderschap geschreven. En toen de eerste vraag die mij ooit werd gesteld is: er zijn ongeveer 133.000 titels verschenen over leiderschap. Wat voegt dit boek daaraan toe, Koen?
Ja, dit boek noemt ook over leiderschap. Dus, wat voegt dit boek toe? Ik ken al die andere boeken niet, dus dat is heel moeilijk te beantwoorden.
Nee, dat zou knap zijn als je ze allemaal gelezen had.
Ik denk dat onze betrachting is om een heel open, integrale kijk op wat heeft er allemaal mee te maken, op een uitnodigende manier brengt. En ook heel eigen tijd. Dus wat hier en nu aan het gebeuren is en nodig is rond leiderschap. En that's it. Ik denk,
ja. En is dat ook waarom je dus elke paar jaar weer eigenlijk een nieuwe inzichten moeten brengen in een nieuw boek met die 19 inzichten over leiderschapjes? Is dat dan gewoon nodig omdat de wereld verandert?
Ja, dat is onderdeel van de reden. Dus omdat de wereld verandert, ik zeg maar iets, in onze allereerste versie zat er niet zoveel rond macht en politiek, maar ja, dan komt er zo iemand als Trump langs en dan gaat het heel veel daarover. Vandaag zien we puzzels rond vertrouwen hebben in het systeem. En dan krijg je natuurlijk, hoe bouw je nu als leider systeemvertrouwen? Dus dat is het eigen tijdse. Anderzijds zijn er ook wel inzichten, en dat is dan ongeveer een derde. We noemen dat wat evergreens. Die waren er 10 jaar geleden al. Dat het ook gaat over verbinding maken met mensen. Prima, die hadden we in 2011 nu nog. Alleen in dit boek voegen we nu ook toe, goed dat we dat weten al 10 jaar en langer. Maar waarom lukt dat dan precies toch niet?
Ik wou net zeggen, het is niet voor niks dat ze er nog steeds in staat. Het is blijkbaar toch nog geen gemeengoed dat het voor elkaar is gekomen. Ja. Nou, daar duiken we zo in. Gevaar is nu dat we over leiderschap gaan praten alsof we met z'n allen snappen wat het is. Lijkt me tussen jullie ook wel. Want jullie schrijven samen dat boek over zo'n groot onderwerp als leiderschap. Ja, dan moet je samen natuurlijk wel snappen wat het eigenlijk is. Dus hoe bepalen jullie samen wat eigenlijk het onderwerp leiderschap is, Koen?
Ja, dat brengt me echt terug naar de zolder, waar we ooit samen uren, dagen die vraag hebben proberen te beantwoorden. Hè? Dus van, hoe definiëren we het eigenlijk? En we zijn wel tot een soort basisidee gekomen, maar er zijn tal van definities. Hè? En het zijn eigenlijk meer werkdefinities. De werkdefinitie die ik nu heel graag gebruik, is dat opnemen is van rollen in samenwerkingsprocessen. Dus het idee van, er zijn heel veel samenwerkingsprocessen aan de gang en leiderschap is toch altijd iets dat zorgt dat die samenwerkingsprocessen goed lopen. Dus dat je daar een rol in opneemt, maar die rollen zijn telkens opnieuw wel anders. En het is ook een stukje dat leren zien van die rollen in die systemen en bewust keuzes daarin gaan maken, dat vandaag wel een heel actueel idee is.
Dus als er geen samenwerking is, is er geen leiderschap?
Dat hoeft zelfs niet, want ik heb geen definitie. Als mensen zeggen dat is leiderschap, is mijn standaard antwoord ja.
Ook.
Ook. Want ik zeg dat systemen ook leiderschap hebben, teams hebben aan zich leiderschap. Dus de ontologie van leiderschap kan ook op verschillende niveaus plaatsvinden. Je kan leiderschap over jezelf hebben, leiderschap in interactie met enzovoort. Soms is het net leiderschap dat er nu net niet wordt samengewerkt. Hè? Dat we het uit elkaar trekken en dat we zorgen dat die bestaande samenwerkingsvorm verbroken wordt. Dan is dat ook... Dus meestal is mijn antwoord gewoon ja. En dan beginnen we. En dan zet ik daar een pool tegenover en dan ga ik eens hiërarchisch omhoog, hiërarchisch omlaag, en dan ga ik eens in de tijd, dan ga ik eens vooruit. En dan zijn mensen confused at the higher level.
Ja.
En dan denk ik, ja, oké. Dan hebben we al een meer matuur gesprek. Het is altijd ook maar een middel. Hè. Waartoe dient dat dan? Waar heb je een leiderschap voor nodig? Maar tegelijkertijd kan ik Koen's definitie dus ook heel volmondig beantwoorden. Maar ja, dat is leiderschap.
Ja. Is dat ook een beetje wat jullie graag willen? Dat we afkomen van dat... gebruik deze dit kwadrantenstelsel of deze zeven kenmerken van een leider en dan komt alles goed. Want dat soort boeken zijn er natuurlijk heel veel.
Ja, zo is het voor mij begonnen. Ik was HR-manager. We besteden enorm veel tijd, ontwikkeling, energie en opleiding van leidinggevenden. En parallel groeide eigenlijk het onbehagen over het leiderschap. Dus er was meer en meer een stuk ongemak Het werd ook meer en meer benoemd als echt een bedrijfsrisico. En dus we zijn eigenlijk onderzoek beginnen doen van wat gebeurt er eigenlijk. We investeren ontzettend veel onderzoek en kennis in leiderschapsopleiding. En toch wordt het onbehagen steeds groter. Dus en dat is eigenlijk heel de zoektocht geworden waar we nog altijd mee bezig zijn. En de eerste bevinding was wel van ja, je kunt het niet gaan opsluiten en verengen tot één waarheid. En er ontstaat veel onheil als je dat doet. Ja, als je als bedrijf gaat zeggen van dit is het en we willen dat iedereen die binnenkomt van bij selectie tot en met promoties het op die manier doet, ja, dan verlies je al heel veel potentieel aan leiderschap. En dat is eigenlijk een soort basisbevinding, denk ik, waar we nog altijd mee aan de slag zijn.
Ja. Waar zijn, het is wel mooi dat jullie ook zeggen, het heeft ook te maken met het moment in de tijd, de tijdsgeest, wat er nu speelt, wat we hebben geleerd in de afgelopen tijd, bepaalt ook weer hoe leiderschap eruit ziet. Waar zijn leiders nu naar op zoek? Wat is het houvast wat ze zoeken?
Dat is een gelaagde vraag.
Welke leiders?
Het is de one-liner die Jesse altijd doet in het programma. Ja.
In die zin, ik zeg het half lachend, maar ik meen het tegelijkertijd ook, omdat het natuurlijk heel moeilijk is. Naar gelang welke leider in welke context, en met welke geschiedenis en welke toekomst enzovoort. Maar waar mij dan fascineert... En dat is dan mijn selectie natuurlijk. Ik ben de laatste tijd erg zoekende. En ik merk dat ook wel bij bestuurders dan. Zeker van wat grotere organisaties. Over hoe zorg je dat er terug vertrouwen komt in systemen. Ik gaf het daar straks al aan. En hier in Nederland heb je dat dan ook. Hè. Rutte gaat over een nieuwe... er is een nieuwe besturingscultuur. Maar hij doet het wel met dezelfde partijen. Je ziet allerlei... vertrouwen dalen, of tenminste in de pers wordt dat gezegd, over al die uitvoeringsorganisaties. Maar in Vlaanderen evengoed hebben we heikele punten over stikstofbeleid en kindercrashes en dergelijke. Dus hoe zorgen we ervoor dat mensen het systeem terugvertrouwen in plaats van de mens? Want de laatste is wat de populist doet, die zegt letterlijk van vertrouw mij en vertrouw niet het systeem. En als je mij dan genoeg bewegingsruimte geeft, dus zorg ervoor dat ik geen checks en balances heb, dan kan ik het systeem veranderen.
En dat dus zie de weg naar een dictatuurschap, klinkt voilà.
En dat zie je ook in die studies. Hè. Dus als een populist verkozen wordt, wat soms gebeurt, à la Trump bijvoorbeeld, dan als hij in dat systeem is, probeert hij al die checks en balances uit te hollen, zodanig dat hij gewoon zijn goesting bij manier van spreken kan doen. En heeft die kritiek op al die bestuurders en leiders die wel in een complex systeem zitten met checks en balances enzovoort. Dus de vraag is eerder van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen terug systemen vertrouwen in plaats van individuen? En het leiderschap van zo'n systeem, dat los staat van de individuen die daarin zitten. Dat is niet makkelijk.
Ja, want hoe vertaalt die zeg maar meer maatschappelijke of politieke werkelijkheid, hoe vertaalt die zich door in organisaties? Zie je datzelfde dan terug? Dat we op zoek zijn naar een soort sterke CEO of sterke voorzitter van de raad van bestuur die zegt, kom maar jongens, ik neem jullie mee?
Ik merk wel dat terug een thema is. Dus dat sterke leidinggevenden... Dus, we hebben heel die periode gehad van zelfsturing, participatief leiderschap. dat er wel een hang is. En dat komt op veel manieren. Hè. Ook in het onderwijs heb je een debat, hè, tussen de leraar die echt kennis overdraagt en er mag terug wat discipline zijn en de leerling mag terug respect hebben voor de leerkracht. Dus dat dat op heel veel manieren wel leeft. Is dat dan een stuk nostalgie? Mijn nulhypothese is dat niet te herstellen, dat we daar niet naar terug kunnen en dat we het anders gaan te doen hebben, maar dat we in een transitie zitten en dat we te ontdekken hebben hoe het dat wel zal worden. En het zal niet zijn door terug te grijpen naar die oude denkbeelden die met onzekerheid en angst te maken hebben. Dus een thema, als je me vraagt van waar de leidinggevende vandaag mee bezig is, het heel hard hoe blijven we in die onzekerheid staan en tegelijkertijd vooruitgang boeken. Hè? En niet naar valse zekerheden gaan. En ik merk dat is iets wat me opvalt. Er is eigenlijk geen enkele leidinggevende meer in een organisatie die ook niet maatschappelijk bewogen is en bezig is met wat een maatschappelijke problematiek is. Je werkt in een farmaceutisch bedrijf en elke manager is daar ook wel bezig van hoe denkt de maatschappij over de farmaceutische industrie. En jonge mensen die binnenkomen en kritische vragen stellen, en je hebt er wel een antwoord op nodig. Dus de maatschappij komt op alle mogelijke manieren. Denk aan inclusie, diversiteit, polarisering, kansarmoede, al die zaken komen allemaal binnen en die leiders hebben het er allemaal wel mee te maken. Zo.
Dus ja, en iedereen kijkt naar die leiders zo van, ja jongens, hier, je bordje lag al een beetje vol, maar er komt nog even, nog even wat bij. Er komt nog even MeToo bij, komt nog even Black Lives Matter bij. Er komt nog even publieke opinie over vleesindustrie, farmaceutische industrie, noem ze maar op. Ja. Alle schandalen die er zijn geweest, die uitgemeten zijn. Ja. Je kan bijna nergens meer werken. Of mensen die fronsen, Schiphol, NS, accountancy. Ja, dat is een uitdaging. Ja. Wat zouden leiders zichzelf moeten gunnen in deze tijd voor hun eigen ontwikkeling? Want jullie boek helpt leiders weer om weer een stap verder te komen, om te bespiegelen op wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Wat zouden jullie ze gunnen, Jesse?
Heel veel.
Dat is een gelaagde vraag, hè?
Ja. Maar ik gun hun eigenlijk de troost van de niet-maakbaarheid. De mildheid naar zichzelf. Want vanuit die maakbaarheidsgedachte loop je het risico dat je in de kramp schiet en dat de verbinding eruit gaat en dat je nog gelooft dat er een juiste oplossing is, terwijl het gewoon al sukkelend vooruitgaan is en dan terugblikken en kijken van oké, we hebben al wat progressie gemaakt en ook dat je niet altijd coherent moet zijn. En dus dat is ook zo'n iets waar dat ze je altijd op willen pakken van dit is niet coherent. En dan denk ik, ja, gelukkig maar. Dat is het soort voortschrijdend inzicht dat er dan is. En dus veel meer vanuit... ik zelf bijvoorbeeld omarm steeds meer het absurdisme. En dat wil niet zeggen dat ik niks doe. Hè. Net omdat ik veel doe, omarm ik steeds meer het absurdisme.
Maar noem eens een voorbeeld.
Je bent wanneer je dat doet?
Ja, ik ben dat ook in België. Ja. Dat is meer een om een heel concreet voorbeeld te geven, dat is meer een levenshouding, een soort onderstroom die rust geeft als het nog eens, als het systeem weer even in paniek schiet of mensen in dat systeem, dat ik denk, ja, weet je...
Je gaat er niet dood van.
Je gaat er niet, ja, mogelijk soms wel, pas op, met COVID kun je er nog wel dood van.
Oh, ja.
Want die discussies over niet gevaccineerd of wel gevaccineerd komen ook gratis in je organisatie, mm-hmm. Of in je ecosysteem. Maar dit gaat meer over van een basisgevoel, het komt allemaal wel goed. En daarmee is er minder kramp. Van ja, dit is niet consistent. Ja, klopt. Ja, prachtig. Maar weet je, in de abstractie kan ik het zo redeneren dat het wel weer consistent is. Je kunt van alles een verhaal maken. Dus rustig, ademen, ontspannen kijken. Laat het los, terwijl je het ook vasthoudt natuurlijk. Hè. Maar het is meer een onderstroom van... Ja, er is niet één betekenis aan de dingen te geven.
Ja, en is dat ook onderdeel van leiderschap dat je een beetje tegen gaat hangen? We zijn allemaal redelijk heigerig weer uit die coronacrisis gekomen. Volgens mij haalde iedereen diep adem tijdens die coronacrisis. Hield ook een beetje zijn adem in. Maar het was ook wel weer terug naar klein en dichtbij en met elkaar. De mensen die wel dichtbij je zijn. En nu is het allemaal weer helemaal hysterisch en iedereen gaat feesten en weet ik wat allemaal. En ook bijeenkomsten, met alle respect, staan we hier ook op bij een mooie bijeenkomst. Moet je dan een beetje tegen gaan hangen? Dat als het heel hectisch is, dat je juist weer een beetje rustig gaat doen. Als het juist te rustig is, dat je er juist weer energie in pompt. Is dat ook de rol van een leider om een beetje tegengewicht te geven? Koen?
Ik denk dat een element van leiderschap in ieder geval is dat je wat toevoegt wat de groep nodig heeft. Hè? En dat je altijd ergens een wat afstand behoudt. Je bent wel deel van de groep en je bekent de kleuren van de groep. Dat is heel belangrijk. Je kunt niet te veel afstand nemen, anders gaat de groep jou op afstand houden ook. En dan gaat leiderschap verloren. Tezelfde tijd ga je als leider ook wel altijd een beetje het vreemde binnenbrengen. En intentioneel vanuit wat heeft de groep nodig. Dus altijd ook wel een stap vooruit kijken.
Ja.
En dat kan je dan wel benoemen als een stukje tegenhangen. Ja. Ja. Maar ja. Niet zomaar, niet vanuit wat je zelf nodig hebt of vanuit je eigen intuïtie. Altijd wel een stukje vanuit het zien van wat de groep ontbreekt of wat de context eigenlijk vraagt van de groep. Ja.
Dan noemen we dat theoretisch functioneel leiderschap.
Functioneel leiderschap?
Ja.
Aha.
En dat is ook wat in dat boek dus bewust aan bod komt. Hè. We bieden 19 inzichten. In ons vorige boek was de titel De kleren van de leider. En dan was soms de opmerking, ja, moeten we dat allemaal doen? En dacht ik, ja, je doet ook niet heel je kleerkast in één keer aan. Dat is redelijk absurd. Dan zie je ook, dat is misschien een goede zaak dan, hè, maar je ziet er dan ook niet uit. Naar gelang de context ga je andere kleren dragen. En hier ook, dus naar gelang de context zoek je bewust uit, wat ga ik dragen? Wat heb ik hier toe te voegen dat het collectief vooruit helpt? En dan met de ingewikkelde vraag, vooruit voor wie? Hè? Maar daar bewust mee bezig zijn, ja, dat is...
Je noemde het al even, je zijn 19 inzichten. Die gaan we niet in een podcast krijgen. Ja, die kunnen we in een podcast krijgen, maar dan wordt een hele lange podcast. Of het worden 19 podcasts. Dat was eens een keer een leuk idee. Maar ik heb er 3 uitgepikt, waarvan ik dacht, interessant. En die met z'n drieën misschien ook wel een soort mooi basispalet vormen. De eerste is, show the way, stumbling forward. Van wie van jullie is dat de meest favoriet? Koen? Ja, het zijn natuurlijk allemaal...
Ik vind het in ieder geval wel een... Het is ook een evergreen. Dus iets dat we al van in het begin wat meenemen. Dus dat leiderschap is actie. Is niet te lang vasthangen in analyse en proberen te begrijpen. In dossiers enzovoort. Maar is ook dingen proberen, dingen doen. En in het doen... blijven ontdekken van wat helpt, wat niet helpt en zo vooruitgang boeken. En mensen daar ook in meenemen. Dus dat is het thema van voorbeeldgedrag, ook show the way, is toon het, doe het. Het mag best ook nog wat verwarrend en vreemd zijn voor mensen. En als dan het blijkt te werken, kan je ook wel beginnen uitleggen wat je aan het doen bent, waarom je aan het doen bent, wat je aan het ontdekken bent, zodat mensen kunnen meegaan in die beweging. Eigenlijk is het ook het thema van ondernemerschap, dat is wat ondernemers doen. Ze doen dingen en vaak wel ver van de red tape en de gekende wegen. En als het werkt, dan beginnen mensen zich aan te sluiten. Dan beginnen ze mee te werken met die ondernemer. En dat is eigenlijk een heel natuurlijke basisidee over leiderschap. Doe het. En als je goed bezig bent, ga je mensen wel volgen. En dan ga je het ook moeten beginnen uitleggen. Zo heb je te doen en dit niet.
Wat ik er heel interessant aan vind, show the way, dat snapt iedereen nog. Hè, want dan zie je gelijk de leider voor je, die staat al op de heuvel en die zegt, volg mij, daar gaan we naartoe. Maar dat klinkt, hè, als je dat plaatje voor je ziet, dan is het alsof er een plan achter zit. Hè. En vaak als je de boeken leest over ondernemers, wordt er ook altijd gedistilleerd van wat doet hij nou precies. Maar dat stumbling forward, dat maakt het natuurlijk super interessant, want dat geeft ook aan, je weet ook niet precies wat je aan het doen bent. Je struikelt, je moet weer op gaan staan. Je neemt de verkeerde afslag, je loopt weer terug. Daar hebben we het eigenlijk nooit met elkaar over. Want het is heel lineair, klinkt het vaak, leiderschap. Ga daarheen, volg mij. Dus wat is dan die kunst van dat, of misschien wel de wetenschap, van dat naar voren struikelen?
De theorie die er natuurlijk achter zit is effectuation theorie. Maar ik denk dat je daar een heel goed punt vast hebt. Hè.
Wat overigens een aanrader is om je daarin te verdiepen. Ik vind dat echt een bijzonder mooie en voor mij herkenbare manier. Toen ik daarover ging lezen, dacht ik, als ondernemer dacht ik, oké, ik ben dus niet zomaar wat aan het klooien. Anderen doen dat dus ook. En blijkbaar werkt het.
Ja, en het werkt vooral in complexe omgevingen. Hè. Dus in ingewikkeld of simpel, dan analyseren en zo, dat is dan nog prima om daarmee te starten. Maar in complexe omgevingen, en steeds meer zitten mensen in complexe omgevingen op aller lagen, ja, dan is dat naar voren sukkelen een heel goed idee. Wat ik daar dan wel lastig aan vind, is dat die omgeving niet altijd dat aanvaardt. Ik zie dat ook bij de media, dan zeggen ze, ja, dat is niet consistent. En dan denk ik, ja, we zijn aan het zoeken. Hè.
Heb je als iemand consistent zien zoeken?
Ja. Dus dat is, dan is het niet meer zoeken, dan is het gewoon je padje aflopen. Maar je moet af en toe van het padje af mogen gaan, hè, zoals ze hier zo mooi zeggen in Nederland. En daar opnieuw wat meer mildheid in hebben. Maar... ja, ik zie daar heel vaak een soort kinderlijk reflex. Hè. Dat maakt het weer moeilijk. Hè. Van papa komt to the rescue. De autoriteitsfiguur die het zou moeten weten. En anders daalt het vertrouwen. Terwijl ik net vertrouwen krijg in de onaffe situatie. Ik denk, vooral als dat een bewuste keuze is. Hè, en dat mensen daarover kunnen vertellen. Van ja, ik ben ook aan het zoeken. En dat laatste is ook niet zo gemakkelijk. Want het vraagt ook wel tijd om te reflecteren op hoe is mijn pad tot nu toe gegaan. Hè.
Ja, want het klinkt ook al snel van aanrommelen en we zien, ik noem dat het aanklooien. Er is er zelfs net een boek over verschenen met die prachtige titel. Maar ja, dat dekt de lading natuurlijk ook niet, want je klooit aan met een enorme hoeveelheid ervaring en ideeën en vaardigheden die je hebt.
En je hebt ook een gevoel van richting. Hè? Ze gebruiken daar ook de metafoor van de drunken man stumble. Maar iemand die dronken is en naar huis wil, heeft wel een gevoel van waar dat huis ongeveer staat. Hij gaat niet de rechte lijn nemen. En als je die metafoor doortrekt, gaat hij vaak luidruchtig vertellen wat hij aan het doen is. Maar wij zijn allemaal dronken in die VUCA-wereld. En dat geeft ons net vertrouwen. Ah, die gaan naar zijn fiets. Ah, ja. Dus dat is net... En of dat hij binnen mag thuis, dat weet je niet. Maar of dat hij gaat zijn huis wel herkennen. Hij weet ongeveer, het is die richting. Hè. Dus het is niet zomaar wat doen. Hè. Dus je hebt wel een plan om het dan te kunnen loslaten. Als je verdwaald bent en je moet nog een plan maken, dat is wel een pak moeilijker dan een plan hebben en dan verdwalen en teruggaan.
Ja. Ja, want dan weet je wanneer je op het verkeerde pad bent ingeslagen en dan weet je dat je om moet draaien.
Ja. Ja. En je relativeert je plan tegelijkertijd. Hè. En dat is het belangrijke. Hè. Je hebt iets om het te kunnen loslaten. Hij zegt, maar ja, je gaat niet helemaal onvoorbereid de jungle in. Dat zou ook wel gek zijn.
Misschien wel helemaal de andere kant van het spectrum, maar dat kunnen jullie beter bepalen dan ik. Die vond ik wel interessant. Set the rules for fair play. Dus we hebben net Show the Way Stumbling Forward. Hè. Dus toch, alles is je kan bijna niks vastpakken. Dus je moet elkaar vasthouden en een pad gaan, want dan vind je dingen. Dit wordt ineens, hier komt structuur om de hoek kijken. Dus wat is dit voor inzicht?
Ja, dat is trouwens een... Een van de twee nieuwe inzichten, denk ik. Hè. We hebben vastgesteld dat de 19 inzichten van 2017, dat die eigenlijk grotendeels wel nog actueel zijn en bruikbaar. We hebben die grondig herwerkt, maar basisideeën kloppen nog. Terwijl dit idee is dan echt wel bijgekomen. En het gaat inderdaad over het brengen van een stukje structuur, duidelijkheid, bezig zijn met de regels, wat Jesse benoemt ook als systeemvertrouwen creëren. Dus eigenlijk zorgen dat mensen het systeem eerder vertrouwen en niet alle vertrouwen afhangt van het individu. En dat is best een ingewikkelde opdracht voor een leidinggevende. Dat is meer zeggen van kijk naar het systeem en niet naar mij. En de leider die bouwen aan het systeem, dat is dan eigenlijk ook wel wat onpersoonlijker werk. Dat blijft ook meer uit zicht. Denk ook aan governance van organisaties. Als de governance goed zit... We gebruiken ook een verhaal van Confucius. Als de governance goed is, dan zijn die leiders, maar dat zijn eigenlijk de hoogste leiders, ook vaak uit beeld. Mensen voelen zich gewoon goed, kunnen doen wat ze moeten doen, wat van hen verwacht wordt op een goede manier. Maar die context wordt wel geleid. En die leiding heeft dan veel te maken met het maken van regels, een stukje afbaken, een structuur creëren. Het is trouwens ook een van de oerdimensies in onderzoek naar waar zorgt een leider voor. En naast zorgen voor verbinding is er ook dat element van initiating structure. Dus van zodra er wat samenwerking is en je hebt een groep die dingen begint te doen, ga je gaandeweg en bijna parallel ook die regels van wat zijn we hier aan het doen en wie doet wat en waarom, moeten gaan vastleggen. En dat is ook een leiderschapsopdracht.
Ja, klinkt als ook een soort van tegenbeweging tegen... De hele golf die we natuurlijk hebben gehad van zelfsturing, agile werken. Overigens zit bij agile werken natuurlijk zit heel veel structuur en regels eigenlijk stiekem in. Hè. Maar meer het individu centraal voor ruimte, autonomie. Dat is de hele autonomiegolf natuurlijk geweest. En dan komt dit En daar is niet voor niks aan toegevoegd voor fair play. Dus geeft dat dan eigenlijk aan Jesse dat we daar een probleem hebben?
Ja, en daar zit weer, denk ik, een ingewikkelde puzzel. Of misschien mysterie, hè? Want met een puzzel heb je nogal een stukjes en heb je nog een plaatje om naartoe te werken. Maar het gaat onder andere ook over fair process. Dus faire processen en procedures inrichten. Maar ja, fair voor wie? Dat is opnieuw een wat complexere vraagstuk. En daar bewust op gaan sturen. En omdat we steeds meer diversiteit binnenkrijgen, neem nu ook de hele woke-beweging die daarin zit. Ja, fair voor wie is dan een grotere puzzel. Maar tegelijkertijd merk ik, heel veel leidinggevenden tenminste, zijn veel bezig met structuur te creëren. Maar dat wordt zelden benoemd. Want als het onduidelijk is, dan proberen zij via een policy of een afspraak wat kadering en wat zekerheid te geven. Maar op een hoger niveau, wat Koen nu net binnenbrengt, daar wordt niet altijd bewust nagedacht over governance of over derde autoriteiten, zoals accreditatiesystemen, inspectiediensten enzovoort, die er ook voor kunnen zorgen dat het nieuwe systeem dat je wilt inbrengen in de organisatie, bij een verandering bijvoorbeeld, dat gevalideerd wordt door een externe autoriteit, die zegt van ja, dat is wel een prima richting. Dus daar kan je ook als bestuurder op gaan sturen, waardoor het nieuwe systeem wat je voorstaat, meer vertrouwd wordt. Dan moeten ze jou niet meer vertrouwen, maar als de minister het zegt, of de krant zegt het, of de middenmanagers spelen hier trouwens een heel belangrijke rol.
Oké, want?
Omdat de middenmanager is een soort interne, in plaats van externe, kan een interne betrouwbare autoriteit zijn. In die zin dat we daar ons daar nog relatief gemakkelijk mee kunnen identificeren. Dus in onzekere situaties gaan we sneller geneigd zijn. Ja, wat doet mijn buurman of wat doet mijn buurvrouw? En zo'n middelmanager hangt er dan zo net tussen. Zo van, die lijkt wel wat op ons. Het is niet helemaal zo, maar hij lijkt wel. Dus als die middelmanager zegt van, ja, die nieuwe verandering, ja, ik geloof er wel in, dan heb je kans dat ze het gaan vertrouwen. Maar als die middelmanager zegt, ja, ik snap het dat ze zeggen, maar jongens, het zal hem niet worden, hoor.
Ja, ik moet het ook mee.
Ik moet het ook mee doen. Komt ook maar bij mij. Het is onderdeel van mijn... Ja. Vergeet dat die verandering ooit lukt. Hè? Dus ja. in dat veld of in dat systeem is weer die mens in het midden van zijn organisatie best vitaal. Omdat dat de interne autoriteit is versus de externe autoriteit. Maar je kan daar bewust op gaan sturen natuurlijk, hè? Als bestuurder. Hè?
Ja.
Om meer vertrouwen te creëren in je systeem.
Ja, en ik kan me ook voorstellen, als je dit zo vertelt, dat ik denk, ja, er wordt natuurlijk... Hè, zeker nu heel veel over openheid, over speak-up, de stem van iedereen laten horen in de organisatie. Of het nou is om misstanden aan te kaarten, of om nieuwe ideeën aan te brengen, of om ongenoegen uit te spreken. Maar ik hoor je eigenlijk zeggen, Jesse, ja, als je dat allemaal wil, dan moet je ook zorgen dat systeem ervoor is. Want anders dan ben je nooit veilig.
Ja, zeker. Dus je dient, en dat staat ook mooi beschreven, op elk niveau moet je dan die kaders zetten. Hè? Dat is onderdeel van de psychologische veiligheid. Amy Edmondson dan, hè, in de relationele vertrouwen in plaats van systeemvertrouwen, heb je ook dat je zegt van het zijn duidelijke afspraken, dit is hoe dat we het gaan doen. En als mensen die afspraken overschrijden of zich daar niet in houden, dat je daarop corrigeert. Hè? Dus dat is het structuurelement inbrengen. Maar je kan dat dus ook nog op een hoger niveau als het relationele vertrouwen doen. En dat is een ontdekking die we deden van heel veel die misvatting, dat het psychologisch onveilig is. Hè, dat mensen denken, het ligt aan de relatie, die onveiligheid. Terwijl je dan merkt dat in organisaties zeggen, nee, ik heb een mooie relatie met mijn leidinggevende, we kunnen kwetsbare gesprekken hebben, maar toch heb ik een onheimlichheid. En dat is omdat ze dat nieuwe systeem niet vertrouwen. Dus het zit op het systeem wantrouwen. En daar heb je andere dingen op te doen als leidinggevende of als leider dan op psychologische onveiligheid.
Mooi. De derde en laatste die ik met jullie wil bespreken is step on the scene, make the play, Koen. Ik, ja. ik zie een toneel vormen.
Ja. Ja, en het toneel is een beetje het politieke toneel of de politieke arena zoals we die ook in organisaties hebben. Step on the scene is echt, dat is eigenlijk heel tijdje actueel, dat we zien dat leiderschap in organisaties, waar het vroeger zich kon beperken tot ik leid mijn clubje, mijn afdeling, mijn mensen, mijn proces, mijn domein, dat eigenlijk de betrokkenheid op die externe omgeving heel belangrijk wordt. Dus dat je relatie dient te ontwikkelen, die dient te verbinden met actoren, mensen met invloed, macht in je organisatie en een soort samenwerkend vermogen ontwikkelen. Dus ook buiten je eigen zone, die dan ook vaak nog een zone van comfort een stuk is, hè, van dit heb ik wel onder de knie. En dat dan heel actief gaan vertegenwoordigen, maar puur je eigen belang. Dus dit kaartje nodigt wel uit van betrek je op die actoren en ontwikkel er een relatie mee. Dus step on the scene. Hè. Beperk je niet tot het klagen over wat er allemaal niet goed zit, wat de governance allemaal niet klaarspeelt, hoe al die verschillende actoren en organisaties hun werk niet goed doen, waardoor het voor jezelf ook moeilijk wordt. Nee, neem het touw een stuk in de handen. Dus ga die verbinding aan.
Ja, je bent als leider ook leider van de hele organisatie, ook al heb je een afdeling. En misschien zelfs wel in de maatschappij heb je een rol te spelen.
Goh, leider van heel de organisatie. Je bent wel een actor. Ja. Je bent wel een element dat mee bepaalt hoe het systeem beweegt. En, we hebben over middelmanagers gesproken. Die hebben vaak dat beeld van ja, we zitten helemaal vast, een stuk in de middel. Het is eigenlijk de uitnodiging van word een actor ook van verandering in jouw omgeving. Dus je bent dan niet onmiddellijk leider van de organisatie, maar misschien wel een positief element in het systeem.
Ja.
Dat eigenlijk ja, moeilijke zaken, patronen, dynamieken, silo's, al dat soort dingen toch ook al mee een oplossing bewerkstelligt. Eerder dan je af te zetten tegen die omgeving die dan niet goed is.
Ja. Dus ik zie iemand op dat toneel stappen. En hoe moet ik dan make the play duiden, Jesse?
Ja, dus de eerste stap is inderdaad voorbij de inhoud meer naar het politieke veld. Dus je step on the scene. Dus je ontwikkelt politieke wil. Om vervolgens make the play. En het is wel play, hè. Dus een arena mag ook. Maar binnen die arena gaan we dan wel een spel spelen. En we gaan niet op zijn Romeinse leven en dood doen. In die zin dat je probeert naar die win-win-win situatie te gaan zoeken. En dat je het ook speels houdt en zekere lichtheid. Want dat staat ook in dat hoofdstuk, de complexiteit van wat macht met jou doet. Hè. Dus als je goed wordt in dat spel, dan verwerf je meer invloed of macht in een organisatie. Maar de crown weighs heavy, hè? Dus op een zeker moment doet die kroon ook iets met jou. Voor de mensen die de laatste borgenreeks hebben gezien, zie je wat er dan gebeurt als je lang aan de macht bent. Dat staat daar ook in beschreven.
Dus het klinkt ook een beetje als Machiavelli, hè? Ik bedoel, step on the scene en je komt in dat politieke spel. En dan ga je, wij hebben natuurlijk bij het politiek spel niet echt een hele positieve gevoel gelijk. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, Jesse. Ja, het is spelen, dan wordt het ineens heel anders. En dan wordt het uitproberen en dan wordt het elkaar een beetje uitdagen, maar wel op een positieve manier.
Het is niet het idee van de politieke strijd met een winnaar en een verliezer. Maar het is meer het spelelement en het licht houden en met elkaar zoeken van hoe kunnen we het hier leuk maken. En dus ook dat open idee, hè? Dus in het woord play dat we hebben, zit ook het idee dat het een positive sum game kan zijn en geen zero sum. Maar ja, macht is niet neutraal, het doet van alles met mensen. En als je er niet voor oppast, dan stap je in de valkuil van de almacht. Dan wordt het geen spel niet meer. Maar dan wordt het leven en dood en wil je die macht niet meer afgeven. Enzovoort. Dus dat is wat het ook weer moeilijk maakt. Het is moeilijk om in te stappen, maar het is ook moeilijk om het spelelement te
Ja, want als je erin gestapt bent en je blijkt er ook nog eens een keer dingen voor elkaar te krijgen, dan krijg je macht en dan kan je daar heel veel last van krijgen.
Ja, en vaak zonder dat je het nog weet ook.
Ja.
Het zijn vooral de anderen die er dan last van krijgen.
Ja, en die zeggen dat vervolgens niet tegen je?
Nee, en jij denkt ik ben goed bezig voor het geheel eigenlijk. Hè? Maar je hebt ook minder talent voor introspectie op dat moment. Dus je voelt al niet meer dat je niet meer in sync bent met het geheel. Ook al zeggen anderen dat, maar ja, die hun opinie dat doet ook met macht. Die ga je rapper disqualificeren, want die zijn minder machtig. Moet je minder rekening mee houden, enzovoort. Dus, en dat is typisch wat het boek ook doet. We geven een inzicht en denk je, ja, leuk dat ik dat weet. Kon ik in een ander boek ook vinden, maar wat maakt het nu moeilijk om te doen? En we zeggen er dan ook nog bij, en wat kan je dan nog wel doen? Maar daarvoor moet je het boek lezen natuurlijk, Glenn.
Zeker, ja. Ja, nee, zeker. Nee, niet alleen lezen, ik zou het eerst kopen.
Ja. Ja.
Of bij de bibliotheek halen, dat is ook lekker duurzaam natuurlijk. Weet je, de laatste vraag die ik aan jullie heb. Als ik leider zou zijn en ik zou dit boek lezen, En dan denk ik, het zijn 19 inzichten. En jullie geven eigenlijk samen al aan, ja, je hoeft ze niet allemaal tegelijk te doen. Hè. Je moet niet al die kleren tegelijk aantrekken, maar afhankelijk van de wereld waar je zit, de context, de tijd, het probleem, het vraagstuk enzovoorts, maak je keuzes van, oh, hier kan ik dit mooi gebruiken om te reflecteren of toe te passen. Er blijven 19 dingen waar je dus blijkbaar als leider redelijk goed in moet zijn en voor elkaar moet krijgen. Kun je dat wel vragen aan mensen? Dus ik wil eigenlijk een beetje eindigen met toch ook jouw oproep, Jesse, van mildheid naar jezelf. Want als iedereen deze 19 dingen moet kunnen, dan krijgen we weer allemaal supermensen die we nastreven.
Ja, en de laatste is de oertheorie, de Great Man Theorie in 1900. Ging al over dat idee dat we dat allemaal moesten kunnen. Uiteraard niet. Maar het is wel handig om te weten dat bepaalde contexten dat vragen. Als jij het niet kan, zoek dan iemand op waarmee dat je het samen kan doen. Maar heb er wel begrip voor en begrip van dat dit een vorm van leiderschap is en dat dat soms nodig is in een context. Dat je soms absoluut helemaal beslagen op de inhoud moet zijn. Dat is inzicht 2 dat erin staat. Know what you're talking about. Maar dat je soms ook helemaal op het politieke veld moet zitten. En als jij niet van dat politieke bent, veroordeel dan niet die mensen die dat heel goed kunnen, want dat is bij momenten nodig, maar ja, gaat daarmee samenwerken.
Ja, inderdaad. Sterker nog, wat het interessant is natuurlijk, het gaat weer over leiderschap. En het voelt een beetje als een ik-ding, maar eigenlijk is leiderschap een wij-ding. Je moet die 19 dingen met elkaar moet je dat eigenlijk kunnen.
Ja, dan kom je op de definitie van Koen ook snel. Hè? Welke rol wil je oprekenen in welk systeem om samen te werken?
Zo is alles weer rond. Ik dank jullie zeer. Bijzonder interessant. Koen Marischal en Jesse Segers schreven het boek Over Leiderschap 19 Inzichten. Verkrijgbaar in iedere betere boekhandel en natuurlijk online. Maar ik zou hem lekker in de boekhandel kopen, want die kunnen wel wat steun gebruiken. Dank je wel, Koen en Jesse, voor het mooie gesprek. En jij dank je wel voor het luisteren natuurlijk.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.